Dit is Denkzorg. Verhalen van mensen met en zonder witte jas. Een podcast van het UZ Gent. Met Sven Spijbroek.
Een ziekenhuis, dat is iets heel gek, schept een band, willen of niet, tussen wie er werkt en wie er terechtkomt. Patiënten en zorgverleners zijn, zou je kunnen zeggen, in hetzelfde bedje ziek. Ziekte brengt mensen dichter bij elkaar. Mensen die nooit gedacht hadden dat ze elkaar zouden ontmoeten. Maar die gaandeweg wel naar elkaar toegegroeid zijn door die medische zorg en die moeilijke momenten en die zoektocht naar betere behandelingen. De band tussen die mensen, daarover gaat deze podcast. Ik ben met patiënten gaan praten en met zorgverleners over hoe ze die ziekte en zorg elk op hun eigen manier toch samen beleefd hebben. Dit is de eerste aflevering en ik moet bekennen, ik zat al van in het begin met een probleem.
Ik weet niet zeker hoe ik jullie moet voorstellen. Ja. Annelies, jij zei, niet verpleegkundige, maar verpleegkundig consulent. Hè? Ja. Wat is het verschil?
Dat ga ik u allemaal straks...
Hoezo, er is geen straks.
We zijn begonnen. We zijn begonnen.
Ja.
Oké, we zijn begonnen. Ja.
Aflevering 1. Warme zorg. Verpleegkundig consulent Annelies de Prins en Karel van Nieuwkerken.
Nee, wacht, maar ik mag u geen... Mag ik u verpleegster noemen?
Nee.
Mag ik u verpleger noemen of verpleegkundig?
Nee, verpleegkundig consulent.
Kijk. Ja. Dat is nog iets anders, hè?
Ja.
Wat is het verschil?
Consulent in de verpleegkunde is eigenlijk een beetje een nieuwe manier van zorg geven. Een zorgvernieuwing. Het is eigenlijk een gespecialiseerde verpleegkundige zorg dat je biedt aan patiënten binnen een bepaalde... Wel een bepaalde groep.
En... Ah ja, want ik zou denken, je bent of was verpleegkundige
ja.
en nu ben je een soort bloebaas of hoofdverpleegkundige die het dan aan anderen uitlegt hoe het moet. Maar
het is dus subtieler
dan dat.
Ja, het is gerichter eigenlijk. Het is gerichter, gespecialiseerder, toegelegd bij mij dan op mensen die geconfronteerd zijn met een tumor in het hoofd- en halsgebied. En daar gaan we heel gericht volgens de noden die die mensen hebben... voor, tijdens, na behandeling, verpleegkundige zorg bieden, maar ook psychosociale zorg en heel veel randzorgen daar rond. We coachen eigenlijk ook een beetje het zorgtraject van die patiënt.
Ja.
Ja.
En die patiënt zit naast jou.
Ja.
En dat is mijn volgende probleem. Mag ik jou een patiënt?
Absoluut, dat ben ik ook. Hè. Officieel nog een paar dagen.
Nog een paar dagen?
Ja.
Hoezo, wacht, want wanneer is er bij jou kanker vastgesteld?
In 2014.
Ja.
Dus we zijn 5 jaar later.
Oké. Okay.
Operatie is gebeurd in oktober 14. En ondertussen zijn we, bijna 5 jaar later heb ik het volledige traject doorlopen. En dan, ik weet eigenlijk niet hoe het officieel heet, Annelies zal dat beter weten, ben ik officieel kankervrij vrijdag of niet?
Wacht, dus je moet vrijdag nog eens op controle?
Vrijdag is mijn laatste controle van het traject waarbij je eerst om de 3 maanden wordt gecontroleerd, dan halfjaarlijks, daar zat ik nu in. Mm-hmm. En vanaf volgend jaar zou ik me gewoon nog 1 keer per jaar moeten gaan aanmelden, ja. Gewoon pro forma, om zeker te zijn dat er niks klinisch waarneembaar is. Maar,
ja.
Maar ben ik dan kankervrij?
Wij zouden dat dolgraag kunnen aan onze mensen meegeven.
Maar wat gaat er vrijdag gebeuren? Gaan ze jou nog eens door een of andere scan steken?
Nee, dat is gewoon een klinische controle.
Dat is bloed? Of...
Nee, dat is gewoon... Dat is gewoon
bij de dokter eens bekijken.
Palpatie en voelen en een keer kijken in de mond of er niks waarneembaar is.
Ja.
Nu, de kans dat er na 5 jaar iets terug de kop opsteekt, is zeer, zeer klein. Vandaar, wij houden heel strikte opvolging tot 5 jaar aan.
Ja.
Maar dan zien wij de mensen nog jaarlijks en kunnen wij heel veel... geruststelling bieden. Maar we kunnen spijtig genoeg in de oncologie...
Want ik was er echt over aan het denken.
Dat is van, moeilijk.
Oh, wat moet ik nu zeggen? Van Karel, ben je patiënt? Ben je ex-patiënt? Het deed mij een beetje denken aan de AA. Die mensen zeggen van heel hun leven lang, ik ben alcoholieter, al heb ik 30 jaar niks meer aangeraakt.
Maar ik denk, eenmaal je kanker hebt gehad, dat toch wel iets is dat je gewoon meedraagt. Bij elk gevoel dat je hebt dat niet normaal is, is de eerste connotatie kanker. Ik bedoel, wat heb ik? Wat? Ik zat in de Tour dit jaar en na 10 dagen in de Tour kreeg ik plots hevige rugpijn met uitstraling naar mijn benen. Ik kreeg overal pijn en ja, dan ga je opzoeken en in eerste instantie denk je... Hernia, hè, lijkt mij logisch.
Ja, tuurlijk.
De logica zelf met alle verschijnselen die erbij kwamen. Maar ergens in je hoofd zit van, het zal toch niet waar zijn. En dan wil je ook zo snel mogelijk die MRI na de tour. Mm. En dan blijkt ook dat je een hernia hebt, L3, L4, en dat het niks met kanker te maken heeft. Maar ik denk dat je als ex-kankerpatiënt heel vaak denkt van, het zal toch niet waar zijn.
Die angst zit er toch wel
in. Ja, en die angst wordt wel kleiner. Naarmate het proces vordert, wordt die angst kleiner, dan lig je minder wakker. In het begin, als er controles waren, dan lag ik 's nachts echt wakker te woelen. Dan speelde alles door mijn hoofd op weg naar die controle. Dat was 3 weken voor de controle begon je eigenlijk maar 5 uur meer te slapen per nacht. 2 weken ervoor 4 uur. En de week ervoor dan sliep je nauwelijks nog 2 uur, omdat je constant zat te denken van, wat gaat die controle brengen? Ja. Maar alles went, zelfs kanker.
Gek, hè? Hoe is jullie relatie precies? Als jij op controle gaat, ga je Annelies dan zien vrijdag? Of?
Normaal
ja.
Wel.
Ja.
Ja. Sowieso volgen wij mensen die bij ons behandeld worden tot 5 jaar na hun diagnose en therapie. Mm-hmm. En zoals je hoort, dat die angst voor herval, die angst van, is het normaal wat ik voel? En dat horen wij heel veel tijdens onze gesprekken. En daarom vinden wij het belangrijk om mensen heel lang op te volgen, om die angsten ook een beetje te kunnen kaderen. Soms zijn mensen in paniek en is het helemaal niet nodig. En kan ik daar ontduiding geven van, kijk, of we gaan dit zo of zo aanpakken.
Ja.
Maar een goede kadering, een goede opvang doet op dat moment heel veel. Sowieso als Karel deze week op controle komt bij de arts, ben ik daar ook bij. En praten wij nadien ook nog even na. En je merkt dat dat goed is, dat dat deugd doet.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
Dus die arts wij praten niet alleen na over de ziekte. Wij praten ook over het leven.
Ja.
En dat stelt ook wel gerust. Ik bedoel, je voelt elkaar aan en na een tijdje ga je elkaar ook kennen en weet je wat er leeft bij elkaar. En ja, heel vaak vanuit haar positie is het voelen wat de patiënt voelt, maar ik heb de rollen soms ook wel eens omgedraaid in de gesprekken. Als ik zag van, Annelies ziet er moe uit, dan dacht ik van, hey Annelies, wat is er aan de hand? Ben je moe? En dan zei ze, ja, ik heb veel werk en dit en dat. Dat zijn gesprekken die ontzettend veel deugd doen.
Dat is van mens tot mens, echt.
Tuurlijk.
Ja. Ja.
Maar die persoonlijke klik is heel belangrijk in het vertrouwen. Ja, in je zorgverlener. Het vertrouwen is alles, hè. Bedoel, je weet dat je door een moeilijke periode gaat en als je dan vertrouwen krijgt en als je van daaruit kan vertrekken, dan maakt het proces een stuk makkelijker.
Dat ook voor een patiënt heel belangrijk is.
Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Mensen als Annelies zijn eigenlijk onbetaalbaar voor een patiënt.
Zeg maar, Karel, ik neem aan dat jij in de loop van je traject, van je ziekte, al heel veel dokters hebt zien passeren en verplegers.
Mm-hmm.
Dan is Annelies zo iemand die jou, die wel de constante is, die er altijd is om je door dat proces was het, hè, wat je zei, traject.
Annelies was coachen. De constante gedurende die 5 jaar. Hè. Bedoel, ik denk ook vaak aan Annelies als ze er niet is. Goed.
Ja, nu komen we allemaal uit.
nee, maar het is als ik in de wagen zat op weg naar mijn bestralingen bijvoorbeeld. Ik had een 36-tal bestralingen. En dan zit je elke ochtend, ik was altijd om 8 uur 's morgens verwacht. En dan zit je elke ochtend om 17:15 in je auto, traject Dixmuiden-Gent. En dan heb je heel veel tijd om na te denken. En dan zoek je ook symbolen. En er was een verpleegster op de dienst bestralingen die hele koude handen had. En dat was voor mij een soort referentie van, als de koude handen er zijn, dan weet ik dat ik weer een stapje dichter ben bij mijn genezing, want dan komt er een nieuwe bestraling aan. En op een bepaalde dag kwam ze aan en ze wreef in haar handen. En ik zei vooral, niet doen. Hou die koude handen. Maar het is een heel koud vries buiten. Mijn bestralingen waren in december, januari. Ik zeg, nee, houden. Ik bedoel, ik vind het fijn als je handen koud zijn. En dat zijn ze van die kleine dingen.
Is.
En in die auto, in die auto zat ik ook heel vaak, als ik een moeilijk moment had, te denken aan wat Annelies mij gezegd had bij een vorige contact, van denk daaraan, doe dit, doe dat. Terwijl ze heel weinig belerend was, maar de juiste accenten legde door de juiste dingen te zeggen. En dat zijn zaken waar je aan denkt. Ik moet eerlijk zijn, dat waren autoritten van pakweg 50 minuten elke morgen, heen en terug, 36 keren. En ik heb heel mijn leven daarin 2 keer zien passeren in die ritten. En ik heb ook heel mijn toekomst uitgestippeld tijdens die ritten. En dat doe je door de accenten die je meekrijgt in het begin van de behandeling. Ik denk niet dat zij weet hoe belangrijk zij daarin was en is.
Wat zijn die accenten die je meegeeft aan mensen dan? Of welke kapstokken of houvast kan je ze bieden?
Ik denk dat het de grootste waarde in onze functie schuilt, is dat wij heel laagdrempelig zijn, hè? En je merkt de laagdrempeligheid de reisgenoot een beetje zijn op weg. Weten dat je steeds terecht kan, zowel telefonisch, via mail. Mm-hmm. We zijn eigenlijk heel laagdrempelig te bereiken, kosteloos ook.
Mm-hmm.
Wil jij mij 1 keer spreken per week? Wil jij mij 4 keer spreken?
Mag ik jou dag en nacht bellen?
Het kan. Nee. Daar is een duidelijke grens. Okay. Gelukkig. En dat moet ook.
Ja, natuurlijk.
Dat moet ook. Ja. Bij iedereen zijn die noden en kapstokken heel verschillend, uiteraard. We trachten proactief zo snel mogelijk mensen te informeren over... Ik bedoel, bestraling, wat is dat juist? Wat kan er gebeuren tijdens je bestraling als je thuis bent? Die huid kan openkomen, een wonde, niet erg. Neem contact, we doen dat en dat. Dus we maken mensen niet afhankelijk van ons, want dat is denk ik wel heel belangrijk, maar we zorgen dat hun zelfmanagement eigenlijk heel hoog blijft. Zodanig dat men met de ziekte en alles daar rond zo goed mogelijk kan omgaan. Dat er zo weinig mogelijk angsten komen. Hè? Ja. Dat er heel veel duiding is.
Zonder je iets wijs te maken. Ze hebben altijd zin voor realiteit. En in mijn geval was dat wel nodig om af en toe met de realiteit geconfronteerd te worden. Want ik ben nogal positief wat dat betreft. En eeuwig positief. Of vanaf de eerste controle of vanaf de eerste diagnose dacht ik bij mezelf, dit komt wel goed.
De sportman in jou denkt, als ik hard genoeg trap, dan haal ik het wel.
Maar dat is het niet. Hè. Er is een grote factor geluk bij. Aan de andere kant, met de kanker die ik had, was het proces, als ze dat dan in procenten uittrekken, was het, ik denk, 92% kans op genezing na 5 jaar, als het juiste behandelingsplan werd gevolgd. Dan denk ik, die 8%, ja, bedoel, 92%, zoveel meer kans dan uiteindelijk die 8%. Maar dan zit je in je bad 's morgens en dan denk je, eigenlijk zit ik in een Russische roulette. En geef mij een revolver met een trommel met 10 kogels, steek er 1 kogel in en ik mag 1 keer draaien. De kans dat die kogel afgaat is niet zo groot, maar...
Maar die is niet klein ook? Niet
klein ook, hè? 1 op 10. Dus, maar als je in het begin van dat traject zegt, van geef dat pistool en doe het nu, dan had ik het onmiddellijk gedaan. Dan was je er ook vanaf. Maar dat is het niet. Er is altijd die sluimerende onzekerheid. Ik denk dat het wel belangrijk is om ook die realiteit te blijven inzien. En daar zorgen zij wel voor. Ik bedoel, ze zeggen ook wel, dit staat je nu te wachten. Want ze zijn ervaringsdeskundigen. Ze weten van vorige patiënten, je gaat een droge mond krijgen, je smaak gaat verdwijnen. Ja. Ik bedoel, ik zat met kerst in de zetel. En of ik nu een oester in mijn mond stak, of een stuk kreeft, of een kalkoen, of wat dan ook. Het smaakt allemaal naar stront. Ik moet daar niet onnozel over doen. Ik had op de duur niks meer. Dus dan moet je weer op zoek gaan naar andere dingen. Want als je niks meer eet, dan verzwak je te veel. En dan zit je weer in daar helpen zij wel bij. Probeer dit eens, doe dit. En dat zijn zaken die zo belangrijk zijn.
Ja.
Ja, en het is eigenlijk toch wel een vrij complex pad, hoor. Mensen die geconfronteerd worden met een hoofd- en halstumor. Het gebeurt in een heel complex gebied, hè. Waar heel veel functies liggen.
Ja.
Dus heel spreken, slikken, smaak.
Want in jouw geval was een tumor in je mond, van zenuwen.
Ja, het was pekselklier. Ja. Kanker en mucoepidermoïd carcinoom.
Volledig juist.
Moeilijke woorden geleerd.
De eerste cruciale fase voor mij was de operatie. Die tumor lag heel dicht bij de gezichtszenuw. En dat was niet millimeterwerk, minder dan millimeterwerk om die te vrijwaren. Dus als die gezichtszenuw niet was gevrijwaard, was het ook... wat de job betreft, voor mij gedaan.
Mm-hmm. Dus je riskeert, het is blijven leven of niet, het is kunnen zien of niet, het is kunnen spreken of niet.
Dat is het. Ja. Het is je job die je zo graag doet, kunnen behouden of niet. Ja. Dus het zijn allemaal zaken die erbij komen, wat het mentale betreft. Dus toen ik werd geopereerd, uiteraard is er die punctie geweest, en daar wist je van, het is waarschijnlijk wel kwaadaardig, maar dat zijn ze nooit zeker tot ze opereren. En toen professor Vermeers aan mijn bed stond, een paar dagen na de operatie, en toen ook op de tumor de analyse was gebeurd, toen waren er 2 dingen die mij interesseerden. 1, zou het toch niet goedaardig zijn? En hij zei, dat kan.
Ja, zeker.
En is die gezichtszenuw gevrijwaard? En ja, voor mij was het goede nieuws eigenlijk al dat die gezichtszenuw gevrijwaard was. En dan,
wacht, is die gezichtszenuw vrijwaard? Dat gaat over kunnen zien of niet? Kon je dat
nee,
zelf
dat gaat over spreken.
De gezichtszenuw van je aangezicht. Ja, niet van het zicht.
Mimiek.
Ik dacht, als je blind bent, dan zou je het wel zien.
Mimiek, scheve mond, niet meer kunnen spreken.
Ja.
Dat soort zaken. En ja, als dat al gevrijwaard was, was het voor mij al een pluspunt. Dat het dan kanker was, oké, tot daaraan toe op dat moment. Hè. Ik bedoel, natuurlijk was het veel beter geweest als het goedaardig was geweest. Maar negatieve daarvan was dat ik dan analyse nooit had leren kennen of niet zo goed had leren kennen. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja. Annelies, jij ziet ongelooflijk veel mensen passeren. Mm-hmm. Hè? Of je hebt al heel veel mensen zien passeren. Ik neem aan dat je ook lijnen en patronen ziet. Van, is Karel, reageert hij zoals je kan voorspellen dat hij ging reageren? Want iedereen gaat ongeveer door dezelfde fases van... Wat is het dan? Verzet en angst en aanvaarding en vechtlust en weet ik veel. Of is echt iedere mens helemaal anders?
In grote lijnen ga je wel een beetje dezelfde fase, maar ik bezie dat zo niet, ik bekijk dat zo niet. Nee. Iedere patiënt, ieder gesprek laat ik op mij afkomen. En dan is het de tools gebruiken die je op die moment nodig hebt om dat gesprek op gang te brengen, in te schatten. Ja, er zijn er zoveel. Ik denk niet op die manier na. Nee. Er zijn zoveel manieren van omgaan, van verwerken. Ik merk wel één constante. En natuurlijk bij diagnosen en bij behandeling zijn mensen heel sterk bezig met leven, overleven. En vechten op die moment. En dat is meestal wel een constante in het verhaal. Als ik zie hoeveel mensen vechtlust aangaan, dat is bewonderenswaardig vaak, waar mensen de kracht vinden om daar tegen terug te vechten. En dat is een constante. Een tweede misschien is nadien wel, de angst voor herval en dan het omgaan met lange termijn. Hè. Wat doet deze behandeling op lange termijn of wat heeft die gedaan op mijn leven? Hè, hoe kijk ik daar nu tegenaan? Kan ik ook mijn leven terug hervatten, gelijk als ik voordien deed? Kan ik, voor vele mensen heeft dat toch wel serieuze implicaties op werkniveau, op gezinsvlak, op familiaal vlak. Daarom dat wij heel vaak, denk dat we het ook wel eens mogen vernoemen, sowieso ook familie, naasten betrekken in onze gesprekken en in dat pad. Hè.
Ja. Ja, want je hebt kinderen, hè, Karel?
Ik heb 3 kinderen.
Ja.
Ik heb 2 kinderen van 14 en 15 ondertussen en nog een kleintje van 5 maanden. Dat was nog niet betrokken natuurlijk,
nee, maar die twee ouderen wel. Hè?
Die twee ouderen wel. En ja, na de eerste diagnose in Roeselaar weet ik nog dat ik naar huis reed en het nieuws moest brengen. En dan heb ik toch wel over een afstand van 20 kilometer anderhalf uur gedaan om mijn woorden te vinden, zelf te beseffen. Eerst laten incijpelen, is goed te wenen in de auto, je dan te herpakken en dan sterk voor de dag te komen thuis. En onmiddellijk te zeggen, kijk, hier gaan we door. En ja, binnen een paar jaar wordt er hier niet meer over gesproken en staan we weer waar we moeten staan. En ja, door jezelf sterk te maken op dat moment, merk je wel dat er vertrouwen groeit bij die kinderen. Maar aan de andere kant, ja, je kan ook niet alles zelf dragen. En dat heb ik te veel gedaan, denk ik. Ik heb te veel verborgen willen houden voor mijn gezin op dat moment en te veel mijn angsten voor mezelf willen houden. Dat het mij ook mijn huwelijk heeft gekost. Ik heb dat helemaal alleen willen doen en dat was niet de beste oplossing. En niet alleen dat heeft mijn huwelijk gekost, maar het heeft er wel toe bijgedragen dat ik en mijn ex-vrouw uit elkaar zijn gegroeid eigenlijk in die periode, omdat ik te veel op mezelf gericht was om door dat proces te gaan. En aan de andere kant ben ik blij dat ik zo beschermend ben geweest voor mijn kinderen, want ze hebben er, voor zover ik weet of denk, niet onder geleden. Ze zullen ook wel eens wakker gelegen hebben van het feit, wat is hier met papa aan het gebeuren? Maar dat is je eerste reflex, hè. Ik moet overleven. En dan komen we bij dat eerste puntje dat Annelies daarnet aanhaalde. Bij iedereen is die overlevingsdrang daar. Hoe ga ik hierdoor? Hoe kom ik dit te boven? Want iedereen wil verder leven. Maar dan lig je in je bed en denk je wel, van, als het fout afloopt, er ligt er daar eentje naast me en in de andere kamer ligt er nog eentje. Wat moet er met hen gebeuren als het fout afloopt? En dan denk je aan de praktische zaken, het financiële. Wat moet ik nog regelen tegen dat fout loopt? Welke lessen wil ik hem nog meegeven? Welke waarden en normen wil ik hem nog meegeven in de tijd die mij misschien nog rest? En dan kom je in een tweede fase waarbij je begint te denken, oké, ik ga dit wel overleven, het komt hier goed. Dan denk ik dat je bij als je dan toch wil casten, of in hokjes denken, dan kom je bij het type mensen uit waarbij de glazen half vol zijn en bij het type mensen waarbij de glazen half leeg zijn, waarbij er altijd een drang is naar negativisme. Ik zie mezelf behoren tot de eerste categorie. Dat heeft niet alleen met de ziekte te maken, dat was daarvoor al en dat is nu nog altijd het geval. Maar ik denk dat daarvoor, Annelies, dan de verschillende tools moeten bovenkomen. Hè. Als je iemand voor je hebt waarbij het glas altijd half vol is, moet je hem terug naar de realiteit brengen. En als het glas half leeg is, moet je hem weer
opkrikken
en ook naar de realiteit brengen. Ja. De realiteit niet zwarter zien dan die eigenlijk is.
Maar je hebt dus voor je omgeving bijna de rol van consulent gespeeld ook. Voor jezelf, omdat je vond dat je gezin er moest doorcoachen door dat proces.
De rol van slechte consulent. Ik heb ze te weinig betrokken.
Het is een vak.
Ja, het is een vak, tuurlijk. Ik heb ze er te weinig bij betrokken om...
Dat je toch je angst had mogen tonen, denk je nu? Of?
Misschien wel. Misschien wel. Misschien wel, maar ja... Ik bedoel, wat geweest is, kan je niet meer omdraaien.
Je kan maar doen wat je denkt dat je moet doen.
Op dat moment denk je dat je de juiste beslissingen neemt. Ja. En achteraf gezien moest het waarschijnlijk ook zo zijn, want anders stond ik niet in het leven waar ik nu sta. Dus,
nee. Annelies, is dat iets waar jullie ook bij betrokken voelen? Want je kan met de patiënt in het ziekenhuis en hoe het gaat met de dokters en de behandelingen en zo. Maar dit is al, die concentrische cirkels worden alsmaar groter en wijder. Hè? Van
zeker.
Gezin en familie, je hebt de ouders ook en... Dat soort dingen, kunnen jullie daar iets voor betekenen? Of?
Ja, ik denk dat wij daar momenteel heel veel voor betekenen. Veel mensen vragen ons dat eigenlijk ook actief. Van, wil je eens ook eens met die of die persoon praten? Hè? Of zeg ik het proactief van, kijk, dit is mijn nummer, laat gerust uw echtgenoot eens opbellen. Of laat gerust uw zoon eens komen. Onze deur staat daar eigenlijk... Ja, voor iedereen die patiënt omringt, gewoon open. Omdat we weten dat het zeer belangrijk is dat zij ook ergens mee zijn in dat verhaal. Maar als ik mag terugkomen op het verhaal van Karel, je kan daarin geen goede of slechte keuzes maken. Hè. Je maakt een keuze als mens op die moment. Hè. Je wordt ook een beetje door een... Je mag dat niet vergeten in de oncologie, door een rollercoaster getrokken. Je stapt daarop en je weet niet hoe je eruit komt. Hè. Je weet niet wat er allemaal op jouw pad komt. Dat is een vrij turbulent verhaal, hoor. Achteraf gezien. Maar sowieso denk ik wel dat onze deur daar moet blijven voor openstaan. Ja. Voor mantelzorgers in het algemeen, ja.
Je hebt ook geen kans om te oefenen, hè?
Nee.
Het is maar één keer.
Nee.
God verhoede dat je het nog eens een tweede keer
je
moet
weet ook niet hoe mensen gaan reageren op het nieuws in je omgeving. Je denkt ze goed te kennen, maar je weet nooit hoe ze gaan reageren.
Nee.
En ik weet ook nog dat ik na het gesprek met professor Vermeers dan mijn ouders gesommeerd heb bij ons thuis. En dat we dan met vijf rond de tafel zaten, de kinderen, mijn ex-vrouw en mijn ouders. En dat ik dan het volledige traject heb uitgelegd en gezegd van kijk, vanaf nu... hoeven jullie zich geen zorgen te maken. Ik zit bij de juiste mensen en nu is het en avant. En we zien wel waar we komen, maar dan hoor je achteraf, zoveel jaren later, dat je moeder daar verschrikkelijk van heeft afgezien. Dat ze bang was, ik ben een enig kind, om haar enig kind te verliezen. Mijn vader had zijn broer net verloren aan kanker. Die was vooraan in de 60. Dan weet je dat ze echt wel heel erg bezorgd zijn geweest. Maar dat ze daar ook nooit met mij hebben over durven praten op dat moment, omdat ze voelden dat ik zelf die weg was ingeslagen van dat alleen te dragen. Dan doet dat achteraf wel een beetje pijn, omdat je denkt van, misschien had ik daar inderdaad wel die consulent kunnen zijn voor mijn moeder en die troostende woorden kunnen bieden voor mijn moeder tijdens dat hele traject. Maar ja, zoals Annelies zegt,
je voelt je nog altijd verantwoordelijk.
Ja, maar voor je
omgeving. Ja, dat blijft.
Dat is ja.
Ik vind het wel mooi dat mensen zoals Karel, die er heel open over praten, en zo zijn er nog heel wat mensen, die info is voor ons als consulent ook van onschatbare waarde. Hè. Dat geeft mij een zekere voeding om mee te nemen naar de volgende gesprekken. En naar de toekomst, dit is van onschatbaar. Dat is ook de reden dat ik zeer graag de mensen jaren na hun behandeling nog opvolg. Om dat ook allemaal te horen. En om dan weer na te denken en uit te bouwen naar de toekomst. Van oké, daar kunnen wij misschien nog extra op inzetten.
Want dus jij bent
dat
consulent
zijn zorgen,
voor hem.
Dat zijn noden.
Maar hij is net zo goed...
Ja, ik denk dat een wisselwerking is.
Om te vertellen van hoe het voelt.
Ja, sowieso. Consulent ben je niet alleen. Hè. Ik wil dat ook wel eens vernoemen. Ik werk met enorm veel mensen samen intramuraal. Hè, met verpleegkundigen die aan bed staan, met polyverpleegkundigen, met schitterende secretariaatsmedewerkers. Extramuraal ook, hè, met een huisarts, met een thuisverpleegkundige. Dit is geen verhaal op zich alleen, want dat kan je niet waarmaken alleen. Dat is dankzij de kracht van een team die achter jou staat, dat je al die zaken daarin kunt meenemen. En dat is denk ik ook de sterkte dat... Spreek mij tegen, Karel, dat mensen ook voelen bij ons. Dat wij weten van elkaar. Wij zijn enorm op elkaar ingespeeld. Wij
jullie
werken
weten
niet
van elkaar
solo.
Waar jullie mee bezig zijn.
Uiteraard, uiteraard. Wij werken niet solo, want dat zou het niet goed zijn.
Nee. Huh? Heb jij je gsm bij?
Ja.
Ik zag op televisie, ik denk in het huis was het, dat je vertelde dat je daar een soort dagboek hebt in bijgehouden.
Ja.
Ja. Heel precies van dag na dag, behandeling na behandeling.
Trefwoorden, ja.
Trefwoorden. Ja. Is dat een soort houvast wat je dan hebt? Bij zo'n...
Het is een houvast en ik heb ooit met het idee gespeeld, of ik speel nog met het idee, om daar ooit een boek over te schrijven. Ik dacht, na 5 jaar zou het misschien leuk zijn om dat eens te beschrijven in een boek. Maar ik heb mij nog niet kunnen neerzetten bij tijdsgebrek om te beginnen met schrijven. Maar ik heb natuurlijk wel al die notities in mijn gsm zitten.
Zal ik eens iets heel onbeleefd zeggen? Wie zou dat willen lezen?
Goh, ik denk lotgenoten. Ja. Heel veel lotgenoten. Want dat is ook een keuze die ik in het begin moest maken. Ga ik als publieke figuur daarmee naar buiten komen? Of laten we het bij één persbericht houden?
En Karel wens met rust gelaten te worden.
Of kan ik daar eventueel mensen mee helpen met toch te beschrijven wat er aan het gebeuren is. Ja. Dat heb ik dan ook overlegd met professor Vermeers en ook even afgetoetst bij Annelies van wat zou ik daarmee doen. En de reactie van allebei was van, wij denken dat je daar wel iemand mee kan helpen, want er zijn heel veel lotgenoten die daar steun gaan in vinden. En dan ben ik ook wel begonnen met het openlijk publiceren van wat er zich afspeelde, zowel op Facebook als op Instagram, konden mensen mij volgen. En ik merkte wel dat dat door een groot deel van het publiek gewaardeerd werd, maar ook door anderen afgedaan werd als koketteren met een ziekte. Ik heb één collega gehad, een journalist die voor het laatste nieuws schreef vroeger, die mij een mail heeft gestuurd om mij compleet af te maken, in de zin van, je bent aan het koketteren met een ziekte en dat moet je niet doen en je bent een onnozelaar. Echt, zo stond het erin. Dan dacht ik van, jij bent een onmens. Ik heb ook nooit gereageerd op die mail, omdat ik het niet waard vond om daarop te reageren.
Want het staat iedereen natuurlijk vrij. Hè? Ik dacht dat het vroeger was, het is heel erg taboe, mensen stoppen het weg, verzwijgen het zelfs. Tot nu, iedereen vertelt het gewoon. Een beetje zoals met dementie bijvoorbeeld ook. Toch gaat. Toch merk je tegelijk dat, als ik in mijn omgeving kijk, er zijn een aantal mensen ook die het echt heel graag stilhouden en voor zichzelf houden. En ik vecht dat gevecht wel en je hoort wel of het goed of slecht
is. Het is een puur persoonlijke keuze. Ja. Iedereen staat vrij om daarmee te doen wat hij wil. Ik ben achteraf gezien heel blij dat ik het heb gedaan, want ik heb ontzettend veel reacties gekregen van mensen die er steun in vonden, maar ik heb ontzettend veel steun gekregen ook. En voor mij was het ook belangrijk om die steun te krijgen van mensen die ik niet kende, die volledige brieven schreven of mails maakten of cadeautjes opstuurden zelfs. Ik heb een meisje uit Schoten dat toen 8 jaar was, Floor, en zij volgde mijn hele proces met appeltjes. Elke bestraling was een appeltje aan de boom thuis, want haar oma had ook kanker en wij zaten in hetzelfde, ongeveer hetzelfde traject op hetzelfde moment. Mm-hmm. En ja, dat was zo warm, dat je daar zoveel steun en vertrouwen uit put, dat treft je. Daar word je week van. Kijk, als ik daar nu aan denk, dan kan ik bijna een traan laten, omdat dat kind zo meeleefde en er nu nog altijd is. Ik kwam thuis vannacht en er lag een pakje van Floor. Ik kon niet wachten om het open te doen. En dan zit daar weer een tekening in of een klein geschenkje. En dat is fantastisch.
Karel, wat is het mooiste cadeau dat je van Annelies hebt gekregen in dit hele traject?
Goh. De eerlijkheid en de zin voor realiteit. Die twee dingen samen hebben ervoor gezorgd dat het hele traject voor mij een stuk makkelijker werd en een stuk draaglijker werd. En vooral ook een stuk warmer was. Er zijn heel vaak consultaties geweest waar wij nauwelijks over de ziekte hebben gepraat, maar over andere dingen in het leven waar we op dat moment mee kampten. En ja, dat zijn dat zijn vertrouwensbanden die groeien, waarbij je ook al eens dingen gaat zeggen tegen haar waar ik dan tegen anderen niet over sprak op dat moment. En ja, dat zijn zaken die onbetaalbaar zijn, dus ik ben haar ontzettend dankbaar.
Ik voel mij nog altijd, zoals in het begin, een buitenstaander in het gesprek. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Het bewijst alleen maar hoe close jullie zijn. En hoe in verloop van, wat is het, 2-3 jaar?
Vijf
ondertussen. Ja. Die band gegroeid is opmerkelijk om te zien. Het is ook mooi om te zien.
Ja, maar
is dat een band die je met elke patiënt zo kan hebben?
Op een manier met iedere patiënt.
En nu val ik pas echt van mijn stoel, want dat is echt wel...
Ja, ja. Heel veel mensen komen ons ook opzoeken nadien terug. Ja. Na een jaar of na 2 jaar, of laten weten hoe het gaat. Of delen vreugde met ons dat er kleinkinderen zijn gekomen. Of dat er een huwelijk is, of dat doen heel veel mensen. Ja, je
met dozen pralines?
Het is opbod, hè. Wat heb jij gegeven? Ja, maar dat is wel mooi, hè. Ja. Dat is echt heel mooi. Dank je wel. Het simpele feit dat ik er getuige mag van zijn. Van, je ziet er twee mensen en die hebben elkaar gevonden op een manier die geen van beiden echt gewild zou hebben. Hè? Want je wil geen kanker hebben, je wil niet ziek zijn. En
nee,
toch...
maar het is misschien vreemd om zo af te sluiten, maar eigenlijk ben ik dankbaar dat ik kanker heb gehad. Dat klinkt heel vreemd.
Ja.
En je kan dat ook maar zeggen natuurlijk als je geneest. Als je niet geneest, kan je dat niet zeggen. Maar het heeft mijn leven zoveel waardevoller gemaakt. Ik geniet veel meer van dingen waar ik vroeger nooit van genoot. Ik kijk veel rooskleuriger naar het leven. Ook al was vroeger voor mij ook het glas meestal half vol. Maar ik ga mij veel minder verliezen in pietluttigheden of onnozele discussies die er eigenlijk niet toe doen. En dat zorgt ervoor dat wat nog komen moet veel kwaliteitsvoller zal zijn dan wat ervoor was. En dat is wat ik vooral ga onthouden van die ziekte nu.
Ja.
Dus ik ben dankbaar.
Ja. Ik had het niet verwacht als conclusie van dit gesprek. Je hoorde Karel van Nieuwkerken en verpleegkundig consulent Annelies de Prins. Aflevering 1 was dit, Warme Zorg. De tweede gaat over UZ Gent als topwerkgever en over hoe een gebroken hart toch echt pijn kan doen.
Ja, er bestaat een moeilijk woord voor, hoor, maar ik ben het ondertussen vergeten. Enfin, u zal gewoon zelf moeten luisteren. Tot binnenkort.